I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you love someone, seeing them struggle with their mental health can be one of the hardest things in the world, especially when you know they need help, but don't know where to turn. That's why 988 Lifeline is here. 988's trained crisis counselors are available 24/7 by phone or text to provide you with the resources and support you need to help the people you love. No one should have to struggle alone. Call or text 988 Suicide and Crisis Lifeline, day or night. 988. Hope has a new number.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Ongelooflijk knappe foto van je in een Feyenoord shirt is de foto die bij jouw Wikipedia
hebt. Nee, ik heb die niet zelf. Nee, sterker nog, ik heb hem wel een keer geprobeerd te veranderen. Omdat ik heel veel haatmailtjes kreeg. Van jij bent die kut Feyenoord en kut kakkelak. Dus ik heb hem geprobeerd te veranderen. Ja. Maar juist vanaf nu, maar het lukt me niet.
En eentje in je blote bas, maar daar stond alweer die Feyenoord tattoo.
De vertegenwoordigers van de media. Niet schrikken. Vitesse gaat vanaf nu voor de landstitel.
Dat zijn er 4 en dan die 3 is 7.
21 is 5.
Groningen speelt 2 keer 5-1 verliezen.
Waarom stel je dan deze vraag? Ben ik nou degene die zo slim is of ben jij zo dom?
Hallo allemaal, goed dat jullie weer zijn aangeschoven bij een nieuwe persconferentie waarin ik, de perschef, probeer de aanwezige journalisten enigszins in toom te houden. Terwijl zij van alles zullen vragen over voetbal en over dingen die niet met voetbal te maken hebben aan de gast. Ik zie dat de zaal vandaag redelijk gevuld is. Twee jongheren van de derde helft en aangevuld met vragen vanuit ons digitale journaille. Aangeschoven is Sascha Visser. Sascha Visser was te gast bij de uitzending van zondag en is weer teruggekomen op woensdag. Hartstikke sympathiek tegen gedaan.
Ik heb wel hetzelfde aangehouden. Ja.
We gaan het over 3 grote thema's hebben. Rotterdamse jeugdopleidingen, media en voetbal en voetballiefde. Sascha, heb jij vaker aan de andere kant gezeten van de persconferentie? Dus dat een trainer hier zat om te spelen en jij aan de kant voor de journalisten zat?
Ik heb nog nooit aan deze... Ja, hoe bedoel je dat ik interviews... Ik heb wel interviews gegeven, maar niet als trainer.
Nee. En hoe was de andere kant?
Saai?
Ja.
Nee, ik vond echt gekloot. Ja, ik vertelde het dus al aan jullie. Ja, ik vond daar echt geen ene kloot aan. Ik wil ook weer niet neerbuigend doen, want ik kan me ook weer voorstellen dat als dat je baan is en je verdiept je daarin en je vecht je in die wereld en je hebt eindelijk je plek te pakken, dat het ook een baan is waar je wel gewoon helemaal in vast kan bijten. Maar dat laat mijn karakter denk ik niet toe om iedere week bij dezelfde mensen, dus bij dezelfde Arne Slot, bij dezelfde Dik Advocaat, bij dezelfde Ten Hag, dezelfde kutvragen te stellen. Want het gaat altijd over de wedstrijd. Nou, dan zijn er 15 vragen die na zo'n wedstrijd te stellen zijn. En alles wat je daar buiten stelt, dan wordt of niet of nauwelijks op antwoord gegeven. En ik reed na 3 persconferenties naar huis. En het was echt mijn droom. Hè. Het was mijn droom om altijd... Het was echt zo. Ik wilde of met voetbalschoenen de Kuip betreden of met een microfoon. Want toen ik al heel snel door had, het worden geen voetbalschoenen. Toen dacht ik, nou, dan wordt het een microfoon. En daar heb ik echt lang over gedaan. De audities gedaan bij Eredivisie Live toen en dat werd het niet. En zo via uiteindelijk gevraagd voor de Europa League. Toen dacht ik, nou, dit is mijn kans, man. Ik ga doorbreken als voetbalpresentator. Maar ik had gewoon al heel snel door dat het gewoon niet voor mij weg was gelegd.
Heeft het eigenlijk het hele thema al behandeld zonder
maar
één
maar
vraag van
wel
deze
nu aan de andere kant.
Ja, wie weet. We beginnen met thema 1, Rotterdamse jeugdopleidingen. Dus even over die voetbalschoenen. Vraag vanuit de zaal.
Ja, jij zegt op voetbalschoenen was al snel duidelijk dat ik het niet ging halen. Maar je bent dichterbij gekomen dan velen van ons. Mm-hmm. Weet je nog hoe het was om gescout te worden voor het eerst door een profclub?
Nou, dat is dus raar. Mijn kind is 5 en ik was 6 toen ik voor het eerst die brief van Feyenoord kreeg. Dus dat was een jaar later dan hij nu is. Nou, het is echt, mijn zoon is mijn alles, maar die is niet klaar voor Feyenoord, laat ik het zo even zeggen.
Nee, niet voor Feyenoord 1.
Nou, nu het zegt. Nee, maar het is niet...
Marciaal is niet heel veel groter.
ook dat. Hij is wel net zo snel trouwens. Maar hij is, dat is zo klein nog en zo fragiel en zo kwetsbaar nog.
Vind je ook dat ze dat dan niet moeten doen?
Nee man, ik had het toevallig had ik het de zaterdag over. Dat ik dacht van, er staan dus ouders langs de zijlijn. Die leggen die gasten nu al zoveel druk op. En toen dacht ik, Als ooit Ajax, PSV, Feyenoord zich meldt van mag hij op zijn 7e bij ons komen voetballen? Wegwezen, uit mijn ogen, nooit van mijn hele leven. Want ik weet ook dat ik nog, Stuyvenberg was mijn trainer.
Airport Albert van Arsenal, Stuyvenberg.
Ja. Hoezo Airport Albert? Hij heeft altijd een oortje.
Altijd een oortje.
Nou, dan snap ik hem. Nou, toen niet. Maar hij was zelf volgens mij afgekeurd. Want hij kon best wel goed voetballen zelf. Maar hij was zo streng. Legde zoveel druk op. En ik was lang niet de beste van dat team. Dus ik legde mezelf als over druk om. Om iedere keer toch bij de eerste 7 toen van de zaterdag te horen. En als ik dan een goal maakte, dacht ik, nou, dan speel ik volgende week sowieso wel weer. En dus ik legde mezelf heel veel druk op, laat ik het even lang verhaal kort. Maar die trainers, die maakten het allemaal echt niet makkelijker, weet je wel. Het was presteren, ieder half jaar evaluatie en hoe vind je het zelf gaan? Wat vinden wij ervan? Wat krijg je voor cijfer? Nou, als ik daar nu op terugkijk, denk ik echt, wat zijn jullie nou in godsnaam allemaal aan het doen? Sterker nog, ik denk dat 90% van de jongens die in de F, E, D, nou, zelfs C, durf ik te beweren, die halen bij lange na de top niet.
1% volgens mij bij in de profopleiding.
Ja, en wat dan? Ik heb fucking gewoon 6-7 jaar van mijn jeugdopleiding 4 keer in de week getraind. Wij werden, het was een soort regime. Ik was een soldaat, man. Ik ging van school naar huis. En van huis werd ik opgehaald met een busje, tas erin. Ik kwam terug, eten, slapen. Nou, dag daarna hetzelfde verhaal. Ik vond het fantastisch, hè? Maar als ik daar nu op terugkijk.
Vond je tijdens ook al zo?
Nee, fantastisch. Want alleen maar voetballen. Dus ik kwam uit school en ik had gevoetbald. En ik ging naar voetballen toe. En dus ik was alleen maar bezig met voetballen. Maar nu denk ik, laat mijn kind lekker gitaar spelen en judoën en nog 88 dingen erbij doen.
Zat er een groot verschil tussen de drie jeugdopleidingen? Want je hebt bij Sparta, Excelsior en
Feyenoord. Dat was immens. Dat is immens. Dat is zo groot. Helemaal Excelsior.
Waar zit het hem
in? In begeleiding, in alles. Ik vond het mooiste moment dat begin van het jaar stonden er 12 tassen klaar. Helemaal vol geblaft met de allernieuwste Feyenoord tenuutjes. Dus trainingspakken, jassen, schoenen, sokken. Je kon het zo gek niet bedenken. Helemaal vol, nummer erop. Ja, dat vond ik prachtig. Ja, en bij Sparta duurde het gewoon 3,5 maand. We speelden eerst in shirtjes van 10 jaar terug. Heb je het over de A1, hè? Dus wij speelden echt gewoon Eredivisie A-jeugd. Wij moesten gewoon maandag...
Gewoon wastas.
Wastas, ja. Gewoon zelf je spulletjes meenemen.
Je speelde met onder andere Nick Viergever en Kevin Strootman. Heb je ook met mensen gespeeld die wij of de luisteraars misschien kennen, waarvan je destijds dacht, ik ben wel beter dan jij? Of tegengespeeld? Dat je er eentje echt uit de wedstrijd hebt gespeeld die gewoon nog betaald voetbal heeft gehaald?
Ik weet dus niet meer wie het was. Maar kijk, oké. Ik ben een echte Feyenoorder, hè? Dus ik ging met mijn vader naar elke thuiswedstrijd toe, want wij kregen een seizoenkaart. Met mijn broer erbij. Dus nou, die gaat mee in dat hele sfeertje. Dus ik was een echte diehard Feyenoord supporter. Maar ik heb 2 rode kaarten in mijn leven gehad. 2 keer tegen Ajax. En ik denk dat ik ooit een keertje een slijding maakte. Ik kwam er net in. Was wisselspeler, dus was al een tikkeltje gefrustreerd. 3-0 achter, Ajax thuis. Excelsior C1 of B1, weet ik niet meer. En Jan-Arie van der Heijden, denk ik, dat hij de bal kreeg. En ik schopte hem finaal. Maar echt waar. Echt schaamteloos. En ik weet nog dat ik hem raakte, dat ik lag op de grond. En dat ik toen dacht, wat ben je nou aan het doen, in godsnaam. Geef me alsjeblieft rood, want dan kan ik snel weg hier. En ik denk dat hij het was. Maar die waren zoveel verder, die gasten. John Goossens, Sarpong, Anita. Ja, al dat soort jongens, die waren in aannames, in snelheid. Dat was één grote rondo. Echt waar, wij waren helemaal duizelig.
En je hebt uiteindelijk, klopt dat je zelf besloten hebt om te stoppen ermee? Of was het?
Ik speelde toen bij Sparta in de A1. Toen startte ik de voorbereiding. En toen dacht ik al wel, er zijn er 2 die echt heel goed zijn. En ik deed toen al heel veel televisiewerk. En ik koos toen bewust voor voetbal. Van nu zeg ik alle audities die ik deed af, want in die tijd waren er gewoon was er nog niet echt zo'n Instagram-Facebook-ding. Was alleen Hives. En jonge jongens op televisie die al een beetje ervaring hadden, die waren er amper. Abeltje, geloof ik. Dus ik werd heel veel gevraagd voor films, voor dingen. En ik zeg er alles af, omdat ik dacht, dan word ik weer afgeleid en dan ga ik misschien weer kiezen voor iets wat ik nu denk, focus. Dus school erop afgestemd, alles erop. Maar na 3 maanden kwam ik heb het volgens mij bij jullie ook wel eens verteld, een Australisch stagiair. Die was nog kleiner dan ik was, maar die ging een luchtduel aan en ik brak mijn neus. Maar ik dacht ook echt, wat dacht jij zelf toen je er in de lucht hing? Wat dacht je zelf? finaal mijn neus. Maar die stond helemaal zo tweedubbel scheef. Ik naar het ziekenhuis. En ik weet nog dat ik met mijn vader het ziekenhuis uitliep. En dat ik dacht... En ik zei het ook tegen mijn vader. Als ik nou nog een keer gevraagd word voor een auditie... dan moet ik het gewoon weer gaan doen, want dit wordt hem niet. En toen opende ik mijn telefoon weer, want die stond uit... omdat ik in het ziekenhuis was geweest. En toen had ik een voicemailbericht en dat was Onderweg naar Morgen. En dat ben ik toen gaan doen. En toen dacht ik ook van, nou, fuck dat hele kut voetbal maar.
Ja.
Heb je wel je eigen Wikipedia-foto uitgekozen? Want er staat een ongelooflijk knappe foto van je in een Feyenoord-shirt... is de foto die bij jouw Wikipedia
profiel Nee, hoort. Ik heb die niet zelf... Nee, sterker nog, ik heb hem wel een keer geprobeerd te veranderen... omdat ik heel veel haatmailtjes kreeg. Van, jij bent die kut Feyenoord en kut kakkelak. Dus ik heb hem geprobeerd te veranderen. Ja. Maar juist vanaf nu, maar het lukt me niet.
En eentje in je blote bas, maar daar stond alweer die Feyenoord-tattoo.
We sluiten dit onderwerp af met een vraag van een van onze volgers... Alas.Suliman. Die wil weten of je spijt hebt van bepaalde keuzes... of dingen in je voetbalcarrière.
Nou ja, die slijding die ik toen maakte, dat had ik nooit moeten doen. Maar ja, achteraf...
Excuses bij deze aan Jan-Hari.
Jazeker. En ik vraag me dus af of hij het was of dat het iemand anders was. Maar ik denk nog steeds dat hij het was.
Dat het een jongen was die nooit meer kon lopen.
Ja, of een jongen was die ik zijn carrière verziek. Nee. Maar nee, nooit erg spijt van gehad. Want alles loopt zoals het loopt, toch?
Duidelijk.
Anders had ik hier nooit gezeten.
En zo is het. Op je zondagavond.
Overal spijt.
Is het zondag?
We zitten hier al zo lang. Het is inmiddels woensdag. We gaan over naar het volgende onderwerp. Media en voetbal. Vragen vanuit de zaal.
Ja, je hebt op een gegeven moment ook de keuze gemaakt... om niet meer te veel voor de camera... maar meer achter de camera werkzaam te zijn. Ook heel bewust gedaan.
Ja, want het is echt waar. Ik reed terug van... een van mijn laatste dingen die ik deed voor televisie... was de Europa League. En toen reed ik terug naar huis. Toen dacht ik... Dit is het echt niet. En ik wilde wel echt iets in het leven... in mijn leven iets doen... waar ik echt heel veel plezier uit haalde. En ik had toen wel al een bedrijfje opgericht... waarin we... creatieve ideeën bedachten voor merken die zich online wilden laten zien. En dat vond ik heel tof, want dan kon ik vanaf het eerste moment meedenken en mee ontwikkelen en mee produceren, maar ook gewoon die hele buts met geld zelf verdelen, in plaats van dat ik aan het einde van de rit een klein beetje van die hele buts met geld kreeg. Dus dat was wel echt een bewuste keuze.
En je zei net dat je voetbalinterviews... Nou ja, ga ik een beetje vanuit met je antwoord... dat je voetbalinterviews niet heel boeiend vindt. Kan je wel genieten van voetbalcontent nog? Dus die gelikte filmpjes rondom Europese wedstrijden... van Nederlandse clubs of een Sunderland Till I Die. Kijk je daar dan nog
ja,
met
ja,
een ander
Sunderland
oog naar?
Till I Die. Nee, ja. Altijd wel, dat is heel irritant. Mijn vriendinnetje zegt altijd... ik kijk met jou geen series meer, want het is heel irritant. Ik kan ook... Laatst dacht ik van een nieuwe Nederlandse serie op Netflix... dacht ik, ah, nou, hier ga ik echt voor zitten. En na 2 minuten dacht ik, nee, dit ga ik niet volhouden. Want het is zo nep, het is allemaal zo bedacht. En ik kijk ook bijna geen... We maken heel veel documentaires en ik kijk ook heel veel documentaires. Maar dat heeft meer met mij te maken... omdat ik dan weer ga nadenken van, hé, maar dit had
werk.
Je toch... Ja, ja. Ja.
En je begeleidt ook opkomende is het niet meer. Bijvoorbeeld Koen Weiland heb je volgens mij een beetje begeleid.
Ja, Koen en ik kwamen met elkaar in contact toen hij... een beetje, hij ging nadenken over wat moet ik doen na mijn YouTube-carrière. Omdat die YouTube-jongens, daar komen er zoveel van die snel groot worden. Dat hij volgens mij ook dacht van, ik moet er iets naast gaan doen. En hoe lang hou ik dit zelf nog vol? En toen zijn we gaan nadenken van, wat kan je doen? En toen dacht ik, ja, binnen jouw doelgroep, binnen jou, waar je nu bekend in bent... is volgens mij de meest logische stap voetbalpresentator worden. Maar het moeilijkste is ook, hoe word je dat, weet je wel? En volgens mij is het in het leven gewoon... je komt mensen tegen die je de juiste zet in de juiste richting geeft. En dat was ik voor Koen, want ik bracht hem niet binnen bij RTL. Ik ben geen Mino Raiola, maar maar ik zei wel tegen hem, ik wil wel mijn best doen voor je... om je bij RTL binnen te krijgen. En dat was gelukt. En daarom zeg ik echt, de juiste mensen tegenkomen op het juiste moment... Degene die toen besliste bij RTL wie verslaggeving en wie presenteerde... die stapte over naar Viaplay en die nam hem ook mee... vanuit zijn rol als verslaggever naar presentator nu. Dus dat,
maar
dat vind
dat
ik heel
jij
tof.
Jij een soort de zaakwaarnemer, wat je zei, te gekscherend Raiola.
Nee, maar, nou, maar, kijk...
Schouwt jij wel tv-talent of talent voor op beeld? En is dat dan een soort van, is dat regie als regionale zender? Of hoe of benaderen mensen jou? Hoe gaat dat in zijn
ja,
werk?
Bijna beide, alle twee wel. Ik heb dus... Nou ja, Koen en die begeleid ik niet op dagelijkse basis, maar nu met Viaplay dat project heb ik wel gedaan. En met die klikkerjongens, dus dat YouTube-kanaal met klikkers, die zag ik voorbij komen. Toen dacht ik, hier, dit kan heel groot worden. En ik zag dat ze heel veel dingen niet deden, dus dan denk ik, dan wil ik je heel graag helpen. tegen 45%.
Wat is er dan niet binnen de soort van knikkerwereld?
Jullie hoorden hem niet, hè? Ja. Nee, oké. Okay. Ik zal hem volgende keer nog een keer maken. Wat zei je?
Hij zat zo druk in zijn eigen grap dat hij de rest niet is.
Ja.
Jij kijkt naar een knikkerfilmpje en jij denkt, ah, dit kunnen ze veel beter doen.
Nee, ik dacht meteen, knikkeren is wat we allemaal hebben gedaan. Wat we allemaal gaan doen, wat mijn kinderen gaan doen. We kunnen er 80 miljoen variaties op bedenken. En dat zal altijd traditie blijven. En hoe hij zijn knikkerkanaal invulde met, hij maakte de Formule 1, maar dan met knikkers. Ik dacht, hoe geniaal. Maar ik dacht ook.
Creativiteit zag je er al in terug.
Creativiteit zag ik erin. Maar dat is ook een gevoel. Soms kom ik dingen tegen waarvan ik denk. Toen ik Mart Hoogkamer kwam ik al heel snel tegen. En toen dacht ik, ja man, dit zou zomaar zo'n volkszanger kunnen worden. En toen zag ik hem 2 jaar later op het strand zitten met dat nummer. En toen dacht ik, nou, dit moet zijn doorbraak zijn. En nu is die. Dit wordt gewoon een nieuwe volkszanger.
Ja.
En echt niet, ik bedoel echt niet dat ik in de jury bij Idols had moeten zitten. Maar soms kom ik wel eens mensen tegen waarvan ik denk. Journey Kaagman. Nee, Henk-Jan Smit.
Het is opvallend
nee,
dat hij. Vind hier... je wel meer Journey Kaagman?
Ja, wel? Oké, okay,
dat is opvallend dat hij hier best wel vaak is geweest, maar nog nooit iets tegen ons gezegd heeft. Dus hij heeft ons gewoon allemaal afgetest. Hartstikke goed. We sluiten dit onderwerp af met een vraag van onze digitale journaliste Barry Burryberry. Die zegt: je doet veel werk. Je werkt veel met video, maar wat vind je eigenlijk van de VAR?
Nou, het blijft nog steeds gewoon heel subjectief. Want zoals vandaag, of nee, was het
zondag,
gisteren?
Hè? Nee, zondag.
Sorry, maar vandaag speelde ze Europa League, toch? zoals afgelopen weekend gebeurde er weer iets waarvan ik dacht, ja, als wij met z'n vijven naar die VAR gaan zitten kijken, gaan we alle vijf waarschijnlijk wat anders zeggen.
Ja.
Ik vind het. Natuurlijk, ik ben blij dat het er is, want het wordt allemaal nog eerlijker. Maar ik kan me ook voorstellen, die grens die zo lang erover doet voordat hij zijn vlag omhoog steekt. Dat is ook frustrerend. Het haalt het tempo uit de wedstrijd. En juist de tempo in zo'n wedstrijd kan zo'n hele wedstrijd bepalen.
Ja. Ja.
Dus dat vind ik wel heel.
Het is toch ook een beetje, zolang de regels subjectief blijven, blijft het scheidsrechtersvak subjectief. Het is zoals bij hockey, een shoot is gewoon shoot. Het is niet. Of die van jezelf komt, van de tegenstander. Ja, of dat die achterlangs of voorlangs. Gewoon als hij op je voet komt, is het gewoon shoot.
Ja.
En bij voetbal is het natuurlijk heel veel nog subjectief. Dus is het inschatten, komt hij via een schouder op de arm? Ja. Komt hij uit de kluts op de arm? Is het een schot op goal op de arm? Zolang die regels zo blijven, kunnen we ook niet verwachten dat...
Ik hoop echt dat dit een keer gebeurt bij een persconferentie van Louis van Gaal. Dat gewoon
nou, Valentijn Driessen doet dit elke keer bij Louis van Gaal. Dus je kan kijken. Ja.
Heel goed. Sluiten we af met het laatste thema. Het laatste thema is, zoals wel vaker, voetballiefde. Vraag vanuit de zaal.
Daar hebben we altijd de vraag even. Wie was je op het schoolplein vroeger?
Ja, maar hij was zichzelf. Want op zijn 6e speelde hij op een Feyenoord.
Nee, ik was niet mezelf, gek.
Ik ben zoals je wist.
De rest ook allemaal.
Ik weet eigenlijk niet wie ik was.
Wie is je grote jeugdheld in het voetbal?
Ja, dat is het dus. Feyenoord heeft eigenlijk nooit echte helden. Dus als ik toch... Ja, Kiepric, ja. Sorry, man. Dat is niet mijn held. Ik was niet Kiepric. Je was
niet gelijk Koemelijn toen je het schoolplein op kwam lopen.
Nee, Takken nee. Hardy hebben ze het ook gehad.
Takinardi.
Hij was over Daric, dus die heeft sowieso geen kijk op.
Ja, ik zit te denken wie er in toen de tijd. Nee, ik was nooit. Ja, dan was ik altijd gewoon Maradona of zo.
Ja, ook. Ja. Ook goed antwoord. Ja,
nou, prima antwoord.
Prima voetballen.
Ja. Ja. Even kijken hoor. Je mag een oud Oranje speler terughalen uit zijn voetbalpensioen om voor Oranje op het WK uit te komen. Wie kies je?
Dennis Bergkamp.
Dat is goed, want die was ik altijd op het schoolplein.
Daar hoopte ik al op.
Ja,
dat antwoord hoop. Ja, ik hoop dat. Nou, hij gaat het niet doen.
Er bestaat toch geen.
Bergkamp, hij gaat het niet doen.
Ik ga je nog sterker vertellen. Ik was ooit ambassadeur voor de Cruyff Foundation. Die hebben ieder jaar een toernooitje waarin de sponsors het opnemen tegen de ambassadeurs. Bergkamp is ambassadeur.
Nee.
Jawel. Dus ik hoorde dat een dag van tevoren en toen dacht ik: dit gaat gebeuren. Deze man gaat naar mij een bal spelen morgen. En ik ga naar hem spelen. En hij gaat. Maar ik ga hem assist geven. En het lukte maar niet, jongen. En ik probeerde iedere keer zo. En dus wij werden opgesplitst in twee teams.
Het kwam ook uiteindelijk echt dat je op het veld stond.
Ja, het kwam uit. Dus wij speelden een team van 6. Maar de eerste 2 wedstrijden zat ik niet bij hem. Dus toen zei ik nog tegen de Cruyff Foundation: mij even 1 keer bij Dennis zetten. En dat gebeurde. En
Dennis
lukte
zei
het
tegen
het
de Cruyff Foundation: mij 1 keer bij Sascha.
Nee, maar hij zei: doe me niet bij hem waarschijnlijk. Maar wat gebeurt er in de finale? Krijg ik een bal. Maar ja, je moet het zo zien. Zij dekken natuurlijk allemaal Dennis Bergkamp. En de rest loopt allemaal vrij. Maar ik krijg een bal op mijn eigen helft. En ik denk, Er kunnen er nog 17 vrij staan, maar deze bal gaat Dijsselbloem naar Dennis. En Dennis werd helemaal omringd door verdedigers. Maar ik denk, het is maar één manier, is een hoge bal. En hij kopte hem erin. Maar echt als een klein kind, zo blij was ik. Van, ik ga mijn vader bellen zo. En dan ga ik zeggen, pa, het is me toch gelukt. Ik heb Dennis Bergkamp als assist gereden.
Heel hard juichen, helemaal naar Bergkamp toe.
Ja, wat de fuck doe jij? Het staat 7-1,
hè? Heel goed. Sluiten we de persconferentie af met één en dezelfde vraag... aan de gast, wat is je ideale derde helft? Dus in dit geval heb jij net Mart Hoogkamer gescout. Je hebt hem helemaal groot gemaakt. En het gaat allemaal perfect met die jongen. Wat doe jij?
Oh nee, maar wacht even. Ik heb hem niet... Hij kent mij niet eens.
Hypothetisch.
Ja, zo.
Jouw ideale derde helft. Dus je hebt net iets op jouw werkgebied iets echt fantastisch gedaan. Alles ging top.
Documentaire serie, super, ja. Die is in première gegaan.
Als we iets hebben verkocht. Dus een verkocht is eigenlijk echt het idee hebben bedacht, gepitcht. Ja. En nou, er komt budget vrij, dan gaat er altijd een fles champagne open.
Ja?
Ja.
Klasse. Alleen? Of met
dan neem ik mijn vriendinnetje mee uit eten. En dan gaat er altijd een fles champagne of iets moois open.
Goed.
Uitstekend.
Ja, mijn leven vieren toch?
Ja, zo is het. Heel goed.
Maar wacht even, heel gedegen. Dat is, ik vind het wel decadent.
Ja, nee, we hebben ook wel, ja, kijk.
Nee, maar je moet je voorstellen, wij openen iedere dag een fles champagne, hè?
Ja, brunch.
met zo'n grote zaagmes, weet je wel, zo'n pok. Zo'n
ja, jullie hebben Unibet en wij hebben Moët.
Zo is het, ja. Goed jongens, persconferentie afgelopen. Sascha, dankjewel dat je weer terug bent gekomen woensdag. Ondanks met frisse tegenzin, maar ik vind het hartstikke leuk dat je er was. Journalisten, dankjewel. Digitale kijkers, luisteraars, volgers, dankjewel voor het insturen van de vragen, kijken en luisteren. En zoals jullie inmiddels weten, wellicht kan je elke dag weer een land luisteren in aanloop naar het WK, want het begint nu echt bijna. Dus ga dat doen.
Sascha, het is nu 3 dagen later. Wat is jouw favoriet tot nu toe?
Mexico, toch?
We sluiten hem af, jongens. Tot zondag of een van de andere dagen. Dag.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.